Als er een interne helderheid is, dan zul je alles leren wat er te leren valt. Je kunt wel meteen dingen vaststellen. Allereerst dat het bewustzijn blijkbaar nodig is om vrij te kunnen komen van het vastzitten in een bepaalde situatie. Het is in je bewustzijn dat je meer ziet dan alleen wat gegeven is in de specifieke situatie. Bij dieren is het vrijwel zo dat hun bewustzijn samenvalt met hun biologische gegevenheden en hun biologisch bepaalde levende wereld. Bij mensen is het bewustzijn altijd ruimer dan de gegeven situatie. En daarin zit al de vrijheid. Als je zo bewust bent van je eigen situatie, je bent ook bewust van je eigen bewustzijn. Zijn er dan nog problemen? Is er dan nog een vastzitting? In beperkingen? Je kunt meteen in je eigen bewustzijn vaststellen dat je daarin vrij bent. Waarom dan die problemen met het ervaren van beperkingen en lijden? Als je die situatie zo aanschouwt, dan wordt het ook duidelijk. Dat is nu juist de identificatie met bepaalde vormen, bepaalde energieën, bepaalde ideeën, begrippen. Die maken dat je jezelf daarin opgesloten voelt. Dat je ervaart dat het lot van dat tijdelijke, die tijdelijke vorm, ook je eigen lot is. Natuurlijk, wanneer je jezelf met zo'n beperkte vorm identificeert. Natuurlijk. Is dan je lot dat wat die vorm overkomt. Natuurlijk zit je dan in een wereld van oorzaak en gevolg. En dan ervaar je dat de dingen zo allemaal door oorzaken geregeld worden. En dat je dezelfde van een speelbal in bent. Maar je ervaart het vanuit jezelf als bewustzijn. En dat is dus vrij zijn van die identificaties. Terugkerend in jezelf zijn. Je ervaart dat je thuis komt in vrijheid. Dat is de herkenning van jezelf. Ja, dat is het. Zijn er nog dingen? Die niet duidelijk zijn. Ja.
Ik vraag me af, hoe komt het dat het zo moeilijk is? Ik vind het zo moeilijk om niet geïdentificeerd te worden met gevoelens die zo fysiek zijn. Of die, het is net alsof mijn hele systeem bepaalde problemen aangeeft. En dan moet ik er bijna wel in geloven. Tenminste, het lijkt alsof alsof er een automatisme is, waardoor het sneller is dan ik ben.
Ja, ja, dat heeft hij goed vastgesteld. Er is blijkbaar een automatisme waarin dat proces van identificatie gebeurt. En omdat het inderdaad zo snel automatisme is, dan is het alweer zo ervaren dat die gevoelens iets van jezelf zijn. Wanneer je dus zo de situatie beschrijft, eigenlijk zo de diagnose stelt, dan ga je kijken naar wat de therapie is. Die heb ik eigenlijk ook alweer even geformuleerd. Het enige is, wanneer je je bewust wordt van de gegeven situatie, dat je in je bewustzijn altijd meer bent en meer ziet dan die gegeven situatie. Wanneer je bewust wordt van jezelf in de sfeer van bewust aanwezig zijn, hoe verschijnen dan de gevoelens? Die gevoelens verschijnen dan toch als een soort energetische wolken? Nou, er verschijnen wel meer wolken. Wat gebeurt er met die wolken? Ze komen en ze gaan.
Je kon
er
wel goed nat van worden.
Oké. Hoe het verder ook loopt. Hoe loopt het? Hoe zit het werkelijk met jezelf? Ben je onderworpen, laten we het maar even hebben over het weer en het klimaat. Ben je totaal bepaald door Nou, het weer van de dag. Dan ben je dus helemaal geïdentificeerd met iemand die daar helemaal in zit in dat weer. En wanneer het mooi weer is, dan ben je vrolijk. En wanneer het slecht weer is, dan ben je depressief of zo. Nou, dan zeggen we, ja, kijk eens, dat moet je niet doen, want dat is flauwekul. Want anders dan word je zo geleefd en dat is ook niet menselijk, zeggen we dan. Ja, waarom niet? Omdat we steeds weer weten, wij zijn meer dan die bepaling, of die bepaaldheid door het weer. Nou, dat geldt toch voor die interne klimaattoestand ook. Het zijn steeds van die wolken met een bepaalde gevoelsmatige kwaliteit die opkomen en weer verder gaan. Als je niet bewust bent, dan ga je daarin mee. Dan is het inderdaad een automatisme om er helemaal in te zitten. En dan zeg je ook, nou vandaag heb ik een rot humeur en een andere keer, oh nee, allemaal goed en wel. En dan gaat het door zonder enig, of in ieder geval met weinig bewustzijn. En dan zeg je, ja goed, de een die heeft dan wat meer last van depressiviteit en de ander wat minder. Maar wanneer je een klein beetje meer terug kunt trekken op jezelf als bewustzijn. Natuurlijk, je hoeft geen scheiding te maken. Maar alleen al door meer bewust te zijn van jezelf als ruimer dan die hele wereld van emoties en gevoel, is er ook direct ervaring van het niet volledig daarin opgaan. Dus vrijheid ten opzichte van die gevoelens. Dus wanneer je het hebt over specifieke toestanden, extern of intern, het gaat steeds om bepaalde energetische zaken waarmee je al of niet kunt identificeren. Als je ermee identificeert, dan weet je dat je daardoor bepaald wordt. Dat je definitie is. Terwijl wanneer je het helemaal doet, dan zeg je nee, dat klopt iets niet. Want mensen hebben altijd nog iets meer. Nou, keer terug naar het meer. En dan blijkt het ook dat zelf zijn niet bepaald wordt door die condities. Hoe meer je terugkeert naar het zelfzijn, des te duidelijker wordt het. Mijn zelfzijn is vrij van condities. En die realisatie. Ja, ik kan verder ook niks meer zeggen over dat zelfzijn. Het enige is, ik ben niet dit en ik ben niet dat. Ik ben vrij van condities. Aan de andere kant is er een non-dualiteit. Ik ben het alles ook. Maar er is geen definiëring van mijn eigen zelfzijn. Door wat voor beperktheid dan ook. Dus in die stilte, dan ontstaat er iets meer bewustzijn. En dan zie je de dingen, hoe die functioneren. Die automatismen, die mogen er dan nog wel wat zijn. Maar in die stilte worden ze zichtbaar en dan worden ze niet meer zo absoluut. Dan komt er meer vrijheid in die stilte, die energie en die krijgen ook de ruimte. Voor zover je met die energieën geïdentificeerd bent, krijg je zelf de ruimte. En als die energieën de ruimte krijgen, dat geldt ook voor allerlei emoties, allerlei gevoelens, wanneer ze de ruimte krijgen, ook al ben je ermee geïdentificeerd, nou oké, dan voel je jezelf ook al ruim en dan zie je al dat die condities veel minder belangrijk worden. Blijf helder kijken. Je ziet ook allerlei elementen van dat automatisme. Allerlei dingen die je geleerd hebt. Allerlei dingen die je in een gewoonte tot een patroon gemaakt hebt. Allerlei vanzelfsprekendheden waar je nooit naar gekeken hebt, omdat ze vanzelfsprekend waren. Zie hoe gemakkelijk je bepaalde ideeën, vormen, voorstellingen, gewoontes weer aanhoudt, omdat ze voor je vanzelfsprekend waren. Maar in je bewustzijn zie je wat voor leedvolle effecten het geeft. En dan doorzie je dat mechanisme ook, dat automatisme. Dan zie je dat het niet nodig is. Dat zijn allemaal heel voor de hand liggende dingen hoor. Iedereen die is erover eens dat het grootste deel van het leed op de wereld helemaal niet nodig is. Waarom bestaat het dan nog? Ja, de mens is slecht en egoïstisch. Je kunt er alles tegenaan gooien. Maar wanneer je zelf kijkt, zeg je nee, dat is allemaal niet nodig. Mensen die zijn altijd slecht en dat zul je toch nooit verbeteren. Dat soort dingen hoor je. Maar wanneer je nou eens een keer bij jezelf begint en dat doorziet en zegt, nou, het is inderdaad alleen maar een fictie waar men in gelooft, waardoor dat leed ontstaat. Doorzie die fictie bij jezelf, zodat het automatisme gebroken wordt. Het gaat dus niet om een verandering, laat maar zeggen, op horizontaal niveau. Dat een ik-persoon zich beter zou moeten gedragen. Dan kun je inderdaad zeggen, nou nee, dat is een wanhoopsgeval. Daar zal echt geen definitieve verbetering komen. Het gaat dus echt om een totale verandering van niveau in verticale zin. Dat je dat idee loslaat dat je een ik-persoon bent. Wanneer je een klein beetje terugkeert naar jezelf, is dat meteen vast te stellen. Oh, zo zit het. Ja, natuurlijk. Ik kan me wel weer met allerlei ideeën en vormen identificeren. Maar dat is een actie van mijn kant en het hoeft niet. En dat is nou juist het begin van de ellende. Wanneer je terugkeert naar jezelf, is meteen vast te stellen dat er geen scheidingen zijn.
Ik ben de laatste tijd veel bezig geweest om te onderzoeken bij mezelf van wanneer er een beweging ontstaat, wanneer ik dat ik erin vast kom te zitten, of dat er gewoon zeg maar dat er handelingen zijn, maar dat die bijvoorbeeld een uitdrukking zijn van mijn voorkeur. Zoals bijvoorbeeld iedereen heeft bijvoorbeeld bepaalde voorkeuren, afkeuren. De een vindt het lekker bijvoorbeeld om te fietsen, de ander gaat liever lopen of wat dan ook. Dus zeg maar, dus in die zin. Heb je een onderscheid tussen wat je prettig vindt om te doen, hè, dus vanuit voorkeuren, vanuit lichaam-geest-mechanisme, en dingen waaraan je dus echt gaat hechten. En ik merk wel dat ik soms moeite heb om te onderscheiden waar je nog zou kunnen zeggen van nou, dat vind ik gewoon prettig om te doen. Dat is gewoon, ja, hè, dat is gewoon een uitdrukking van een voorkeur van het mechanisme. En zeg maar, waar er toch een hecht, wanneer er toch echt een hechting ontstaat.
Nou, weet je wat het probleem is?
Ja.
Dat je wel een klein beetje afstand neemt van de automatische hechtingen. Maar dat is maar een heel klein beetje, zodat je nog bezig blijft met voorkeuren. Dus dan heb je nog steeds te maken met een bepaalde persoonsvorm. Ook al is dat niet zo zwaar meer direct in hechtingen vastgelegd, maar wel nog vastzittend in voorkeur. Wanneer je verder terugkeert naar jezelf, dan maakt het toch helemaal niet uit. Wanneer je lekker op bed gaat liggen en je gaat heerlijk liggen om te gaan slapen, de ontspanning komt en je voelt je al heerlijk richting slaap gaan. Zit je er nog te praten over voorkeuren?
Nee, maar dan heb je ook geen handelen, zeg maar.
Wanneer je daar bewust blijft, is dat de situatie waarin het leven gewoon doorgaat. Dus dan praat je ook niet meer over handelen. Je denkt nog te veel in die oude termen. Van voorkeuren, van handelen. En dan zeggen van, oh ja, ik zie het verschil niet met de gehechtheid. Nee, natuurlijk niet, want het is één potnat. Je zult verder moeten gaan, want anders dan blijf je zo ronden. Wat is nou het verschil tussen voorkeuren en gehechtheden? Mm-hmm. Voorkeuren zijn natuurlijk ook gehechtheden. Voor zover je dat definieert, dan is er een persoon, ook al is die niet zo vastzittend meer, maar hij wordt wel bepaald door zijn voorkeur. Dat is de definitie, ja. Als je dat zo formuleert.
Maar je hebt toch ook wel te maken met je eigen gegeven situatie? Dat je...
Ik heb niks te maken met mijn eigen situatie. In de oude zin van het woord. Wanneer je dat alweer zo formuleert. Je hebt toch je situatie. Ja, wat is je situatie? Wat is dat je dan? Zie je dat, daar al de hechting zit? In die formulering? Dat daar al de identificatie zit?
Nou, je praat niet zozeer vanuit... Ja, het is ook van... Kijk, er is een bepaalde openheid, zeg maar. En daarin zie je... dat er nog wel een bepaalde identificatie is. En vanuit dat gegeven is er een handelen. Maar het is ook omdat je niet kan maken, hè, die afstand is inderdaad niet super groot.
Je zegt dat je niet kan maken. Wie kan dat niet maken? Wie is dat je die dat niet kan maken? Zie je dat je steeds weer hetzelfde hebt, dat je identificeert steeds weer met een beperkt zelf zijn. En dan zeg je, ik zit erover na te denken en ik kom er niet uit. Nee, natuurlijk niet.
Nee, maar een bepaalde zelf zijn is op een gegeven moment ook een gegeven, zeg maar. Er is ook niet iets dat je zegt van, nou oké, dus alles valt weg. Hè. Dat is niet, zeg maar...
Keer terug naar het zelf zijn waarin die problemen niet meer spelen. Dat is het enige. Dat is het enige. En probeer niet op dat andere niveau door denken eruit te komen, want dat lukt je niet en dat merk je ook. Dat lukt je niet.
Nee.
Want je blijft problemen houden. Tuurlijk.
Maar als je nou bijvoorbeeld voor bepaalde keuzes komt.
Ik sta nooit voor een keuze. Wie zou er nou voor een keuze moeten staan? Dat is weer wanneer je ergens weer een definitie van jezelf hebt op een bepaalde plaats. En je zegt, ik kan die kant uit en ik kan die kant uit. Hoe zit het met jezelf wanneer je werkelijk terugkeert naar jezelf? Dan ben je toch de hele kosmos. Dan pas is die hele problematiek weg. Dus zodra je weer een bepaalde denkproblematiek ervaart, zeg je stoppen, eerst terug. Dat is de enige oplossing.
Ik probeer dat juist wel zoveel mogelijk te bekijken vanuit een zo groot mogelijke afstand, zeg maar, die gegeven situatie.
Ja, we hebben het hier vaker over gehad. Laat dat maar een beetje in het midden, die afstand. Het gaat veel meer om een helderheid te hebben waarin wel een zekere afstandelijkheid is, maar het gaat ook om die innerlijke ervaring van dat totaal. Het is veel meer, dus ga niet zozeer met die afstand bezig. Keer terug
nou,
naar jezelf.
Wel dat je, hè, want je zegt ook steeds van blijf bij je hoogste zelf. Nou, vanuit die situatie, of vanuit dat gegeven uitgangspunt, kijk ik naar wat er gebeurt. En dan tref ik, ja... Dan tref ik keuzes aan waarin ik denk van, als ik bijvoorbeeld, waarin ik toch wat te maken heb van, nou, ik ga die kant op, blijkbaar omdat ik dat prettig vind, of is er dan toch weer een hechting dat ik dat op die manier dan weer doet of zo. En dat soort dingen krijg ik.
Het zou beter zijn wanneer je niet zo'n standpunt inneemt, want dan neem je allerlei ik-elementen mee en dan ga je dat bekijken en beoordelen. Dus ga veel meer globaal terug naar jezelf, in de stilte. En dan ontstaat er vanzelf die bewustzijnsruimte, zonder dat je dan vanuit een standpunt alles wil gaan bekijken en heel goed wilt gaan bekijken en dan nog een keer alternatieven wilt gaan zien. Nee, gewoon terugkeren naar jezelf in ontspanning. In ontspanning. En dan laat je die afstand maar, want die geeft vaak die gespannen toestand van, oh, ik wil alles goed zien. Nee, los. Het is globaal terug naar jezelf. Daarin ontstaat ruimte. Zodat iets zichtbaar wordt. Omtrent je eigen situatie.
Hmm. Dus dat is eigenlijk zeg maar een direct zien. Zeg maar.
En dat is een direct zien. Maar wel intern dus. Terugkeren naar jezelf in ontspanning. Dus een soort terugkerende golf. Waarin je bewust wordt van jezelf. Daar ontstaat er ruimte. Wanneer je gaat zitten, er ontstaat ruimte. En dan moet je niet zeggen, nou, ik ga ergens op een grote afstand zien. Ik ga precies kijken wat er allemaal is. En dan nog eens een keer gaan oordelen. Alternatieven zoeken. En dan zien dat er keuzes zijn. Nee, die situatie, dat is dus wat in het Westen gewoon de reflexieve situatie genoemd wordt.
Maar het is ook, als je zegt van, nou... Je hebt bijvoorbeeld bepaalde patronen en je zit dan zeg maar in die ik-situatie en je gaat dan zeggen van nee, je gaat helemaal terugkeren naar jezelf en dan ga je als het ware je oude situatie, hè, dus dan ga je weer kijken van, oké, dat waren patronen, Maar zat er dan hechting in die patronen? En dan probeer je dus te kijken van, kan ik op die manier blijven doorgaan?
Of nee, je, zit heel anders? Je bent te veel gespitst op al die verschijnselen. Zolang je gespitst blijft op die verschijnselen, blijf je daardoor weer gedefinieerd, bepaald. En dan ben jij een bekijker en beoordelaar van die verschijnselen. Terwijl wanneer je die aandacht nog eens een keer terughaalt naar jezelf, dan verandert er echt wat. Die aandacht die er is vanaf het getuigensituatie, wanneer die terughaalt naar jezelf, dan verandert er wat.
Maar dan kan ik ook niks zeggen over de concrete situatie. Want
daar hoef je toch niks over te zeggen? Die is zoals is. Maar hoe is je eigen situatie? Daar gaat het om. Dus dan moet je niet kijken naar verschijnselen. Dan moet je terugkeren naar jezelf.
Ik doe het nu nog steeds van. Wat is de aard van die verschijnsel in het licht van mijzelf? Zeg maar. In het licht van mijn.
Je zult eerst dat zelf moeten leren kennen en dan is het geen probleem meer. Wanneer je dat doet op dat niveau waarin toch allerlei ik-elementen meegetrokken zijn, dan blijft dat doorgaan. Eindeloos, net zo goed als op mentaal niveau, dat denken eindeloos doorgaat. Dat is niet op passie. Je kunt je hele leven wel zitten te koekeloeren wat er allemaal aan de hand is.
Dat is een kinderprogramma, hè? Koekeloer hier en koekeloer daar.
Oh, weet ik niet.
Ja, voor kleine kinderen.
Ja, nou ja, goed. Ja. Maar dat is in het algemeen zo, hoor. Van die kinderprogramma's leer je het meest. Sesamstraat en Kulderzikke. Iemand anders nog. Ja.
Iets gezegd over problemen die ontstaan met allerlei tekortkomingen in het fysieke. Niet over de persoon.
Dat laatste verstond ik niet.
Op het niveau van de persoon.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Dat is ook duidelijk, dat wanneer je identificeert met iets beperkts, dan is er een scheiding met andere mensen, met het andere. En dat dat problemen zijn. Gewoon door terug te keren naar jezelf, niet meer op dat niveau geïdentificeerd te blijven, maar letterlijk terug te keren naar jezelf, intern terugkeren naar die bron van kijken en aandacht, naar jezelf dus, de kern van jezelf, terug. Daarin ontspannen en dan stel je vast dat er helemaal geen grenzen zijn. En als er geen grenzen zijn, zijn er geen conflicten. Zie je dat? Wanneer je ergens iets herkent, hè, van die situatie in je eigen zelfsfeer. En bijvoorbeeld wat ik net ook gaf, wanneer je gaat slapen. Of wanneer je rustig gaat zitten en het wordt stil. Dan is er in ieder geval een uitbreiding in terugkerende zin naar jezelf. Als dat het geval is, stel je meteen vast dat de grenzen verdwijnen. Wanneer je een dag gewerkt hebt en je hebt steeds weer dingen moeten neerzetten en moeten verdedigen tegenover andere mensen, nou, aan het eind van de dag ben je doodmoe. Je keert terug naar huis, je gaat je deur binnen, je slaat je deur af en je gaat zitten. En je zegt, ha, heerlijk. Wat gebeurt daar? Waarom vind je dat heerlijk? Nou, die inspanning die het kost om anderen van je lijf te houden en om dingen zo te doen zoals jij dat zelf wilt hebben, ook weer ten opzichte van anderen. Die inspanning is weg. Je ontspant je. En in die ontspanning, je voelt je thuis. En hoe groot is dat? Hoe ruim is dat? Kun je zeggen, ja, dat gaat op mijn voordeur. Nee, dat is niet zo. Want wanneer je werkelijk daar zit, dan wordt het oneindig. Want als het tot je voordeur is, dan zit je nog met een zekere spanning. Nee, wanneer je ontspannen bent, dan is het oneindig. Nou, die herkenningen, die zijn zo ontzettend belangrijk, want dan weet je waar het over gaat. Als je daarin kunt blijven, dan zeg je, oké, de volgende keer, ik zit daar op mijn werkplek, maar ik zit eigenlijk gewoon heel thuis bij mezelf, zo ontspannen zoals ik gisteravond zat. Ja, er kan alles toch gewoon gebeuren, maar dan is er geen scheiding, geen territorium die je hoeft te verdedigen. Wanneer je zoiets herkend hebt, dan weet je ook meteen dat dat de hoogste waarde heeft, veel hogere waarde heeft, dan weet ik wat je allemaal als een ego zou kunnen presteren. Wat voor beeld je van jezelf ook zou kunnen maken in de maatschappij. Wanneer je dat werkelijk herkent, dan weet je, dit is het belangrijkste. En als je dat herkent, dit is het belangrijkste. Oké, mooi, duidelijk. Zo moet het maar blijven. Hoe het ook verder gaat. Wat andere mensen ook zeggen, maakt dan niet uit, want dit is het belangrijkste. Dan blijf je maar in die sfeer en dan zie je vanzelf dat al die resten die er nog zijn van die oude mechanismen, dat die oplossen. Want dit is het belangrijkste. En dat ben je al lang zelf. Je bent het al lang zelf. Je hoeft er niks voor te doen. Vrijwel alle problemen in de wereld kunnen zo worden opgelost. Kost geen cent. Want iedereen is toch al zichzelf. Als je daar nou blij en gelukkig in is. Meer. Alle idealen van broederschap en van gelijkheid en weet ik wat allemaal, die zijn in één klap al vervuld. Zie hoe simpel het is. Het gaat dus om dat inzicht, maar dat inzicht dat moet wel zo duidelijk worden, zo'n levend inzicht worden, dat de rest werkt. Robert, dat kijk je moeilijk.
Ja. Nou ja, ik merkte dat ik het er helemaal in mee kon gaan wat je zei. En op een gegeven moment merkte ik juist het omgekeerde, dat ik heel erg aan het afdwalen was. Daar ben ik me even van bewust. Ik denk dat het was. Dat je merkt hoe moeilijk het is om... uiteindelijk geleid te worden naar dat inzicht van het totale bewustzijn. En
ik heb net gezegd, hoe simpel is het niet?
Ja, dat is er. Ja, het is ook heel simpel. Maar ook...
Het zou zoveel schelen, hè, wanneer je iets simplistischer zou worden.
Absoluut, ja.
Moesten we weer eens een verbond gaan maken.
Wat zeg je?
We moesten weer eens een verbond gaan maken. Simplistisch verbond.
Ja.
Dan komt die matte klappen natuurlijk ook tevoorschijn.
Nee, ga bij jezelf na waarom er inderdaad dan weerstand is. Om zo wel mee te gaan. Waarom er zo'n weerstand is.
Ja, ik denk wat je zegt. Dat je het... toch ziet als iets moeilijks, terwijl het iets simpels is.
Ja, dus het is nog sterker. Waarom is er die weerstand? Je wilt het niet zo eenvoudig hebben. Hm. En waarom niet? Ga kijken.
Ja, dat is vreemd eigenlijk. Hè?
Heel vreemd. Ja. Maar ga kijken waarom. Mm-hmm. Kun je het zien waarom?
Nou, eigenlijk niet. Ik besef het wel, maar ik kan niet zien hoe het komt.
Nou, ga kijken. Je zult dan zien dat het alleen maar iets is omdat er nog een beperkt ikzelf zijn is die zoveel heeft geïnvesteerd in die hele complexiteit.
Ja.
En als ik dan zeg, je bent heel iets anders. Je bent onbeperkt en vrij. Dan zit dat ikje daar te denken, ja, dat is wel aantrekkelijk. Maar wanneer dat werkelijk zo is, dan ga ik met mijn investeringen eraan.
Ja. Nou, dat is het. Die angst vanuit dat ik-structuur,
ja.
Dat het eraan gaat.
Ja,
ja, absoluut. Ja.
Het ikje is een bankier, hoor.
Ja, die rekent. Ja.
Ja. Ja. Naar zichzelf toe.
Ja, precies. Ja, dat is wat er aan de hand is. Maar het is... wie is degene die dat als hardnekkig ervaart?
Nou, waar we het nu over hadden is dat je het zelf kunt zien. Hmm. Dat betekent dat er dan een andersoortige, ruimere vorm van zelfzijn is, met iets meer bewustzijn, die zich bewust kan worden van die mechanismen van het ego. En dat is je redding, want van daaruit zie je wat voor streken die uithaalt.
Ja, dus de waarnemer van die streken.
Dat ben je zelf.
Dat ben je zelf.
Ja. Tuurlijk. Toch niemand anders? Als je daar bewust van kunt worden, zeg je oké. Nou is er niet een automatisme meer op dat niveau, want ik doorzie het. Ik word toezichthouder en dat heb ik bankier nodig. Ja, zo ligt het nog eenmaal. Ja, maar je begrijpt ook waarom ze daar een puinzooi van maken. Natuurlijk. Omdat daar bepaalde wetmatigheden gelden. Van, ik moet zoveel mogelijk aan betrekking komen. Ik heb erin geïnvesteerd, maar ik moet er wel zoveel mogelijk uithalen. Maar wanneer dat daar zit, je ziet hoe weinig bewustzijn erin zit. Dat is dat automatisme. En dan zie je dat het gewoon misgaat.
Je daarvan bewust worden en zoveel mogelijk zijn, dat is een weg.
Ja, maar dan wel weer in terugkerende zin bewust worden van jezelf als waarnemer, als bewust zijn waarin dat allemaal plaatsvindt. En dan ervaar je dat die problematiek van dat niveau niet meer speelt op dat niveau van jezelf zijn in ruime zin. Oké, mooi.
En dan lost het op, dan is het niet meer interessant. Hè?
En dan lost het op, tuurlijk. Ook dat is goed hoor, om het heel concreet te zien. dat dat in het leven natuurlijk al regelmatig plaats heeft gevonden. Wat je in de ene periode ontzettend belangrijk vond. En wanneer iemand eraan kwam, dan was het niet best. Dat in een andere periode het helemaal niet meer speelt. Iemand die heeft de knikker van je gejat. In een bepaalde periode, nou, dat was niet best. De hele wereld die stort er zo'n beetje in.
Stort op wat?
Nou, als je dat zo, nou, zo eens een keer kunt bekijken ten aanzien van de huidige situatie.
Maar wie is degene die dat geconditioneerde zelf waarneemt?
Dat ben je toch zelf?
Ja. Dus dat is ook wat oneindige bewustzijn.
Nou, ga eerst maar zo even terugkeren naar die situatie. Wanneer die beweging verder doorgaat, dan zul je dat inderdaad merken. Waar zit die vrijheid? Die zit in het centrum van je zelf zijn. En die zit niet in de identificaties die je vanuit het zelf zijn blijkbaar hebt ondernomen.
Ja.
Natuurlijk moet je het eerst die dingen heel duidelijk zien en doorzien. Maar dan zeg je, nou, ik heb het gezien. Waar gaat het om? Oh ja, natuurlijk. Die bron van zelf zijn, hoe zit het daarmee? Dat ben ik zelf. Daarvan word ik me bewust. En de rest wordt doorzichtig, los op.
Ja, vertrouwen en overgave heb je daarvoor nodig als kwaliteiten.
Ja, maar besef maar dat het altijd in een sfeer is van zelf zijn. Zodat het ook niet zoiets zwaars is. Het is geen calamiteit.
Ja, kan dat helpen als je jezelf zijn verantwoordelijk maakt voor alles? Dat je er in die zin ook van alles gemakkelijk afstand van neemt. In wezen ben je ook dat zelf zijn. Dus.
Ja, met verantwoordelijkheid moet je natuurlijk ook oppassen, want het wordt maar al te gauw weer op persoonlijk vlak getrokken. Ik ben verantwoordelijk voor dit en voor dat. Nou, dan zit je wel vast in je verantwoordelijkheid.
Ja, maar het feit dat stelt ook benadering dat alles toch automatisch gebeurt, in feite.
Jawel, maar dus dan moet je even oppassen met de woorden die je gebruikt. Mm-hmm. Wanneer je werkelijk zo in jezelf ervaart dat die vrijheid er is, die openheid er is. Natuurlijk, dan is er ook die verbondenheid, die interne verbondenheid. Zeker.
Waarin de dingen.
Maar het is niet meer een persoonlijke verantwoordelijkheid.
Nee.
Omdat dat op een ander niveau speelt. Wat los is.
Dus terugkeren naar het zelf. De dingen gebeuren.
Ja.
Dat is het eigenlijk, het loslaten. Enkele persoonlijke identificatie. Het gebeurt. Dan heb je vanzelf de juiste verantwoordelijkheden en dingen. Dat vloeit daar min of meer automatisch uit die bron voort.
Ja, vertrouw maar op dat het dan goed gaat. Maar er is geen omkijken meer naar door de persoon.
Nou, ik voel me ervaren een scharnierpunt waarin dat is. Maar we winnen ook een soort. Nou ja, laat ik zeggen, die ego-structuren waar je het net over had, die vechten nog een soort voor bestaansrecht. En die proberen het ook weer de andere kant op te laten gaan. Dat is een soort van.
Ja, ja, ja. Negeer ze maar.
Ja.
Dan stoppen ze langs de brand. Met wanen moet je oppassen. Wanneer je er aandacht naar geeft, dan worden wanen sterker. Je kunt beter terugkeren naar jezelf. En, oh, dat gaat misschien nog eventjes door, maar dat is tegen. Nou, en als alle wanen zijn opgehelderd, weg zijn.
Zijn je nou wanen of waarden?
Wanen.
Oh, wanen. Oh ja, nee, dan... Ja, 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 nee, goed. Dan raak je toch wel even de tel kwijt, ja. Omdat ik waarden verstond.
Mm-hmm. Nee, 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 ik ga het wel. Nog wanen, Rick?
Ja, ik weet het ook nog meer.
Blijf daarin, blijf daarin. Wat is het centrum van het niet weten? Blijf daarin. Ik weet het ook niet hoor. Maar dat is dan juist die openheid. Als er die helderheid is van jezelf zijn, dan hoef je niks meer te weten. Het kan ook een bevrijding zijn hoor, dat je beseft, ik hoef niks meer te weten. Maar blijf wel daarin helder, zodat niet een pseudo-weten ineens bezit neemt ervan. Zij blijft wel helder, zodat niet een pseudo-weten bezit neemt weer van die sfeer van het niet weten. Bijvoorbeeld dat je dan weer in een ik-vorm gaat denken. Wanneer werkelijk die stilte valt, dan verdwijnt toch elk weten dat dit het geval is, elk kennen, alle kennis, dat verdwijnt toch? In de helderheid kan alleen nog een vaststellen zijn, oh, het is stil, er is niks. Dus ook daar een herkenning van je oorspronkelijke aard.
Wat bedoel je in principe met banen?
Een waan is iets dat je ergens in bepaalde vormen produceert die als werkelijkheid ziet, ervaart. Terwijl die werkelijkheid nergens op zoelt.
Met de werkelijkheid die absolute leegte.
Ik had het zo net over je ware aard als oorspronkelijke leegte.
Mm-hmm. Want behalve dat, er is niks anders behalve wanen daar op zich.
Precies.
Ja. Je hebt eruit waar je het vandaan bekijkt, die wanen. Blijft er wel.
Het enige is dat wanneer er verschijnselen komen, kan het vrij blijven. In die stilte kan die stilte aanwezig blijven.
Dat het niet uitmaakt.
En dan maakt het niet uit. Mm-hmm. Maar dan ga je niet de verschijnselen als werkelijkheid interpreteren. Dat is het punt. Dus alles is een waan voor zover je het een absolute werkelijkheidskarakter geeft.
Dat je een waarde aan geeft, dat je serieus neemt, ja.
Dat je zo serieus neemt.
Ja. Als je er niet meer in gelooft, dan lost het op.
Tuurlijk. Ja. Als er een jochie binnenkomt met de mondbakkers op, ja, dan moet ik bang worden. Nou, ik ken volwassenen die dat echt worden, hoor. Dan zeg ik, ja, dat is toch niet normaal. Want normaal zie je daar doorheen. Shankara die zegt zelfs, ja nee, het is zoals mensen die zelf een monster bedenken, daar weer bang voor worden. Zo werkt dat.
Dus de wortel is de angst.
De wortel is je ergens als een ik-persoon identificeren. En die ik-persoon, daarin zit al een stuk angst, want ik zit daar in die wereld van die energieën, vormen, ideeën. En ergens heb ik daar een grens. En aan die andere kant van de grens komen van allerlei dingen die bedreigend zijn van mijn bestaan.
De omkeerde dus, van non-dualisme eigenlijk.
Dat is de dualiteit, ja.
Identificatie zegt altijd grenzen bestemmen.
Ja, tuurlijk.
Ja. Ja, want soms dan denk ik, wat bedoel je nou precies met identificatie?
Ja, dan identificatie is dus letterlijk dat je je identiek maakt.
Ja, maar je zegt van dit ben ik wel en dat niet.
Tuurlijk. Je maakt je identiek aan iets. Aan een bepaalde vorm. En die vorm is beperkt.
Of dit wil ik wel en dat niet.
Precies hetzelfde. Want een ik wil dit en dat niet. Nou, dan heb je het al. Dit wel en dat niet. Hier zit de grens. Dus zodra je ergens induikt, incarneert of identificeert, nou, dan weet je dat er problemen komen. Want het zelf zijn, dat voelt zichzelf als onvergankelijk. En die duikt in iets wat vergankelijk is. Nou, dan kun je toch op je vingers natellen dat je problemen krijgt.
Nou, die ik beschouw zichzelf als onvergankelijk.
Het zelf zijn, wat daar zich mee identificeert, die heeft nog steeds het idee, ik ben onvergankelijk. Ik wil niet dood.
Ja, en die duikt dan in de beperking die vervolgens kan...
In iets vergankelijks en daardoor krijgt hij problemen. Ja, natuurlijk krijgt hij daardoor problemen. Dat is nogal iets. En als je dat nou allemaal niet weet, dan denk je, ja goed, dan is het een automatisme. Wanneer je het nou wel weet, dan loop je met ogen open in de vuik. En dan kom je in de gevangenis en dan zeg je, ze moeten mij ook altijd hebben.
Maar met wat voor doel creëert dat volledige bewustzijn die gevangenis? Is dat om zichzelf te leren kennen, herontdekken? Het zal toch niet totaal zinloos zijn, dat duiken in die ego-structuren?
Nou, wanneer je alleen maar kijkt, dan zie je gewoon hoe leedvol dat is en het is niet nodig. Ja, verder kan ik er ook niks over zeggen, het is onbegrijpelijk.
Misverstand.
Grootste misverstand wat er is. Maar wanneer je het eenmaal ziet, wanneer je misverstand hebt in de relatie, nou, nou is duidelijk dat het een misverstand was. Nou, het is een misverstand, dus geen probleem meer. Als je het ziet als een misverstand, dan is het probleem opgelost. Nou, het moet nou duidelijk zijn, dat is het misverstand, probleem opgelost.
Maar dat moet je altijd hebben, die tegenwoordigheid van geest.
Zolang je nog de neiging hebt om weer oogkleppen voor te doen, wel. Ja. Maar wanneer je dat toch ziet, wat doorzie je toch? Die kosmische illusie wordt wel Maya genoemd. Zeg, nou nee, inderdaad, dat is helemaal ingebakken in de hele schepping, dat is de Maya. En door daarin mee te draaien, krijg je dus dat mensen daarin vastzitten. Maar wanneer je bewust wordt hoe dat nou eigenlijk zit, dan is het geen gegeven Maya meer. Maar dan is Maya dus ook je eigen niet weten. En je eigen niet willen. Is je eigen constructie. Zodra je door hebt hoe het gaat, dan is het geen natuurgegeven meer.
Ja, door het bewustwording dat je dat zelf allemaal bent, verdwijnt iedere interpretatie.
Ja, en elke vanzelfsprekendheid van Maya. Het is een soort emancipatie. De hele mensheid is een achtergestelde groep. Ja, waar zijn we anders dan mee bezig hier dan? Het is toch emancipatie? Dat betekent dat je je achterstelling gewoon loslaat en zegt, nee, nou worden we vrij.
Geen vrouwaangelegenheid meer, zeg.
Nee, mannen net zo goed dus.
Tijdens het leven en daarna, want als je doodgaat, dan krijg je vrijheid.
Wie gaat er naar dood?
Wat?
Wie gaat er naar dood wanneer je vrij bent?
Dan gaan we dus niet meer dood, het overstijgt de dood dan.
Wanneer je terugkeert naar jezelf, dan stel je dat toch meteen vast, dat je zelf de dood overstijgt?
Mm-hmm. Heel makkelijk, ja.
Nee, ga kijken, dan stel je het vast. Waarom hebben mensen altijd al het idee gehad dat de dood niet het laatste einde is? Omdat ze een besef hebben dat ze niet onderworpen zijn aan de dood. Dat er in hunzelf een bepaalde diepte is die daar niet aan is onderworpen. Nou, zo simpel ligt het. Als je daar dan naar terugkeert, dan is het heel duidelijk.
Zoiets als collectief bewustzijn, of wat is dat nou? Dat zelf.
Oh ja, goed. Dus er zijn natuurlijk lagen waarin het leven, het menselijk leven ook gelijke structuren overal heeft. Dat is zo. Maar dat is het hem nou juist. Wanneer je een klein beetje verder terugkeert, dan zie je dus, zeker collectief bewustzijn, maar het gaat nog verder. Zegt nee, er is nog een veel oorspronkelijker bewustzijn.
Maar het is alles voor iedereen.
Ja, ja. Maar wanneer het nog een oorspronkelijker bewustzijn is, dan is elke notie weg van ik en die en die en iedereen.
Ja, maar u noemt het wel zelf. Alsof...
Ja, wie noemt dat? Nee, het is maar net hoe je het weer gaat construeren. Dat is het punt. Wanneer je zelf een klein beetje meer meegaat en op dat meer oorspronkelijke niveau bewust bent, ja, dan merk je dat er nog wel dingen gebeuren. Maar dan ga je het niet weer construeren zoals je dat in de alledag van menselijke personen construeert. Als je dat doet, dan zit je daar weer. Met alle problemen van dien. Dus je kunt al meteen zeggen, op het niveau van het leven, daar heb je eigenlijk al de doorbraak door allerlei individuele grenzen. Want het is één leven. En de groei gaat overal vanzelf, en het ademen gaat overal vanzelf, en de stofwisseling gaat overal vanzelf. En het eten en het uitscheiden, het gaat allemaal vanzelf. En er zijn leven, nou, dan zie je het al. Nou, wanneer je op dat niveau blijft en je ziet het al, nou, ga nog een klein beetje meer terug en je zegt, ja, oké, wat is nou die bron van het leven? Dat is een nog veel oorspronkelijker sfeer waar je nauwelijks meer iets over kunt zeggen. Maar je kunt in ieder geval zeggen dat daar die scheidingen niet meer zijn. En elke claim op auteurschap is er niet. Van ik doe dit en ik doe dat.
laatste tijd nog wat angst tegen. Deels wel bekend, van jaren geleden eigenlijk. Komt eigenlijk in eenzelfde soort vorm op dat terug. Dezelfde soort constellaties. Ja, er is natuurlijk nu meer inzicht in erbij te blijven, te kijken. Maar toch zit het wel zo'n behoorlijk dichterop. En dan is het niet leuk.
Ja.
Om daar, om daar niet in mee te gaan.
Ja. Nou ja, eerst moet je dus al vaststellen dat nu blijkbaar er een ruimte is in je eigen zelf zijn, dat die angsten, dus dat zijn toch brokken van een ik die ergens iets aan traumatische ervaringen hebben opgedaan, dat die nu wel weer in het bewustzijn komen.
Ja. Ja.
Nou, dat is een eerste. Dus er is nu meer ruimte van je eigen bewuste zelf zijn dan het eerst was toen het eigenlijk helemaal was verdrongen. Nu is er meer bewustzijn en komen ze op. Nou, dat meer bewustzijn, daar kun je meer bewust van worden. En dat is de enige basis waarop ook die andere dingen van die angsten gaan uitwerken. Want die angsten dus, dat zijn dus delen van je zelf zijn, die ergens geconcentreerd, geïdentificeerd, nog ergens zitten. Geïdentificeerd met bepaalde energieën. En ook angstenergieën. Die komen nu op. En je ziet het, die kunnen dus verder gaan oplossen. Wanneer je maar blijft in je ruime bewustzijn. Dus blijf in dat ruime bewuste zelf zijn. En daarin zullen al die andere dingen gaan oplossen. Dat is het enige. Hoe meer je daarin blijft, hoe meer je daarin vertrouwd aanwezig bent. Natuurlijk komen die dingen heel dichtbij, want het is jezelf zijn. Dus dat stukje jezelf zijn wat er zit, dat moet zich weer verenigen met je eigen zelf zijn. Natuurlijk moet het dichtbij komen. Nou, en dan krijg je ook dat die angsten natuurlijk dichtbij komen. Maar wanneer je dat accepteert, dat brokje zelf zijn wat erin zit, wanneer je dat werkelijk accepteert als zelf zijn, nou, dan is de spanning eruit en dan is die energie weg. Je kunt het ook zo zien, hè, dat het allemaal oude brokken zijn van vroeger, waarin stukken van dat zelf zijn zich zo hebben verscholen, in vastgehecht. Maar dat zijn natuurlijk wel situaties geweest waar je zelf toen aanwezig was. Wanneer het was als klein jongetje, nou, dan zit daar dus nog dat angstige kleine jongetje. Wat moet je ermee? Je kunt zeggen, hou je hem op, wegwezen. Of ergens wegdrukken. Nee, wanneer er meer ruimte komt, natuurlijk steekt hij de kop weer op. In dat bewuste zelf zijn dat ruim is, daar kan ook de stabiliteit zijn om dat zo weer op te laten komen. En dan is het ook best om dat te zien en je zegt, ja, kijk eens, dat is daar gebeurd. En ik weet donders goed wat er toen gebeurd is, of in ieder geval hoe dat zit daar in ieder geval met die gevoelens. Nou, kom erop. Ook al is dat nog zo angstig enzovoorts. Ik kom erop, strijk maar over zijn bolletje en stop hem maar in je hart. En als je hem werkelijk in je hart stopt, dan is het ineens de problematiek weg. Want dat is het hoor, hoe meer ruimte je krijgt, dus dat al die elementen van dat ik zelf die nog versplinterd zijn, die ergens in energieën, gevoelsmatige energieën, emotionele energieën, zich ergens hebben vastgezet. Ja, dat die naar boven komen en die zullen wel weer geïntegreerd moeten worden. Nou, wat betekent dat? Dat het weer terugkeert allemaal, die brokken, ikzelf, naar jezelf. Dus het betekent ook dat je dat jongetje weer helemaal integreert in jezelf. En dan is de problematiek weg.
Maar dat, als je nou vanuit het standpunt van het jongetje kijkt, dat is al eenzaam, verdrietig en angstig.
Ja, maar waar heeft het jongetje dan behoefte aan?
Aan liefde, dus hij
precies.
Dan, dus hij wordt opgenomen in het hart en hij denkt, hè, veilig, en dan lost hij op.
Ja.
Nou, en dan lost hij op en dan krijgt hij dus doodsangst, dat hij verdwijnt. Dus dan raad je het ene angst van de andere.
Nee, dat is niet waar.
Nee, dat is niet waar.
Echt waar.
Wanneer je nog een beetje kunt voorstellen hoe het was toen je zelf een klein jongetje was. We moeten even wat voorstellingsvermogen gebruiken, maar we kunnen dat nog even voorstellen. Klein jongetje. Je bent gevallen. Enzovoorts. En je moeder die pakt je op en die neemt je in de armen.
Prima.
Is er dan ergens een probleem bij het jongetje?
Nee, zo niet, want het vorm van het jongetje blijft staan.
Maar... Nee, dat is niet waar, Ernst. Wanneer je nog een klein beetje weet hoe dat vroeger was. In de vroege kindertijd. Wanneer je werd opgenomen door je moeder of door je vader. Liefdevol. Dan verdwijnt toch elk besef van individualiteit.
Mm-hmm. Dat is niet angstig.
Ja. Dat is het.
Vraagteken achter, hè? En dat is niet angstig. Vraagteken.
Nee, maar ga daar naar terug. Dan zul je het ervaren.
Hmm.
Want het is wel zo. Je ziet het nog steeds gebeuren.
Elke vorm wil toch overleven en als die vorm...
Dat is niet waar. Dat is niet waar. Het wil wel onder bepaalde omstandigheden blijven leven. Maar je ziet dus, wanneer er een liefdevolle sfeer is, dat er helemaal geen neiging meer is om je individualiteit vast te houden. Juist niet. Moet je kijken wat mensen doen om hun individualiteit wel niet te verliezen. Moet je kijken, ze suipen ervoor, ze gebruiken drugs en ze duiken in de seks. Moet je kijken hoe duur het is.
Ja, maar dan zou je dus zeggen dat het voor het ego of het ik het fluitje van een cent is om op te lossen van jezelf. En dat lijkt heel moeilijk te zijn. Het lijkt heel moeilijk te zijn, heel eng te zijn.
Ja, maar dan moet je dus van zo'n zijdelingse beweging maken. Zo'n zijdelingse beweging maken. En voor jezelf dat al beseffen, moet je eens kijken. Ik ben al lang eigenlijk al blij dat ik in die ruimte zit. Laat maar eerst zeggen, gewoon van mijn moeder. Ja, dat is ook een bewustwording, een herkenning. Oh ja, is dat erg? Nee, helemaal niet, want daar verlang ik juist naar. In alle mensen zit dat verlangen.
Ja, als je dat niet gekend hebt, als je als baby...
Nou, dan is dat inderdaad een probleem. Maar
waar moet je dan aan overgeven?
Nou, laat ik zeggen dat het moeilijker is. Omdat je dat uit eigen ervaring moeilijker kunt vinden. Maar het neemt niet weg dat het wel degelijk in de eigen ervaring ergens te vinden is.
Ja, dus dan wordt het dan niet een... liefde in de vorm van een moeder, maar het wordt onpersoonlijk liefde in de vorm van bewustzijn. Het jongetje ziet dan zichzelf daarin oplossen en denkt dat ik ga er aan. Nou, dan maar liever eenzaam en angstig.
Ik heb ook andere voorbeelden genoemd. Allereerst nog eventjes terugkomend op een klein kind. Een klein kind heeft altijd wel ergens dat soort overgangen gehad. Wanneer?
Als je geen liefde krijgt.
En daarom. Dus iets van liefde moet daar zeker geweest zijn, want inderdaad anders dan komt er van zo'n stuk leven niks terecht. Dus het zit er wel degelijk. Maar goed, wanneer het daar moeilijk is te herkennen, ik heb al meerdere keren het slapen genoemd. Wat gebeurt er wanneer je gaat slapen? De weerstanden, de verdedigingsmechanismen, die stoppen. Die mechanismen om jezelf te blijven manifesteren, die stoppen. Ja, dat alleen al. wanneer dat ontspannen wordt, dan is het toch al meteen de ervaring dat het heerlijk is.
Ik ben er niet bewust in mijn slaap.
Nee, ik heb het nu over het gaan slapen.
Oh ja, oké. Okay.
Het gaan slapen. Ja. Nou, dan heb je toch ook iets dergelijks. Dan zit je ook nog niet te worstelen met die slaapneiging. Oh, nee, dat wil ik niet, want dan ga ik eraan.
Nee. Dan krijg je slaapproblemen.
Voor zover dat niet het geval is, heb je dus ook weer een herkenning. Oh ja, oké. Okay. Het is heerlijk om mezelf los te laten. Nou, dan herhaal je dan maar eens een keer door de dag. Het is heerlijk om mezelf los te laten.
Het is ook heerlijk om jezelf in bewustzijn los te laten. Want je laat je eigenlijk in onbewust, als je gaat slapen op een gegeven moment.
Nee, voor zover je geniet, is er nog een zeker bewustzijn.
Okay.
En daar heb ik het over. Je geniet ervan, oh heerlijk, lekker slapen. Nee, bewust gaan slapen.
Ja, ja, en dan vraag je wel af hoe leuk het wordt, hè? Als je al wat bewust waarneemt.
Nee, je hoeft het niet bewust op afstand waar te nemen, maar normaal ga je ook gewoon slapen en het is een intern bewustzijn. Je blijft in jezelf en je ervaart dat er alleen maar die eigen zelfsfeer is. En die is oneindig. En dat vind je nog heerlijk ook.
Ja, blijft dat de vraag waarom het zo verdomd weinig gelukt om zelf gerealiseerd te raken. Was het zo simpel?
Nou ja, ik wijs nou naar dingen die heel simpel zijn. Ja. Wat is nou simpeler dan gaan slapen?
Nee, dat kan
niet. Je creëert wel een hele veilige situatie als je gaat slapen. Met de gordijnen dicht en de deur goed op slot. Je weet dat er vertrouwde mensen in de buurt zijn. Dat er niet zomaar iemand kan binnenkomen.
Ja.
He, dus... Het wordt toch heel wat anders om die individualiteit los te laten met mensen om je heen.
Jawel, maar je kan het er wel leren. Dat is een eerste, wanneer die herkenning er is. En wanneer je het daar geleerd hebt in een veilige situatie. Nou, bijvoorbeeld hier, hè, je gaat zitten. Ah ja, heerlijk stil. Ja, kan het ook. En het gebeurt dan ook wel vrij gemakkelijk. En zo kan het zich uitbreiden. En dat is dan misschien nog een leerschool. Maar wanneer je het werkelijk herkend hebt. En dan heb je ook de mogelijkheid om daarbij te blijven. En ja, dan merk je wel. Het schuift wel steeds meer op onder allerlei omstandigheden.
En ben je dan beschermd ook als je op zo'n pad loopt?
Ja. Denk ik wel.
Wanneer je dat nog op persoonlijk niveau wilt bekijken, kun je dat inderdaad ook nog wel zeggen hoor.
Tegen wie?
Nou, tegen alle dingen waar je maar angstig voor zou kunnen zijn. Mm-hmm. Maar wanneer je werkelijk een beetje, wat ik dan wel noem, bewust naïef wordt.
Maar ik ben heel erg benieuwd naar, van wie ben jij bang, Ernst, bijvoorbeeld?
Ja, ik heb zoveel dingen bouwen, ik heb medemens van
bijvoorbeeld.
Dus kijk wat mensen
elkaar
doen.
Ja, nee, dat begrijp ik, maar goed, dat kan de politie bijvoorbeeld iemand beschermen. Wie zou het anders zijn op dit moment?
Nee,
het gaat
daar niet om concrete dingen van waar de politie zou kunnen helpen enzovoorts, want dan ga je het weer op dat niveau bekijken. Het gaat veel meer om dat fundamentele punt. Kan ik mezelf in leven in stand houden of lukt dat niet meer? En wanneer ik open ben, dan voel ik dat wanneer iemand alleen maar een stukje kritiek op mij heeft, bijvoorbeeld, dat mijn bestaan bedreigd wordt.
Nou, hij zegt energetisch, en dat is eigenlijk wat ik wilde graag horen. Hij zegt energetisch aanval. Is er energetische aanval op ons? Hebben wij onzichtbare vijanden? Want ik heb niet het gevoel dat het ik in zijn eentje functioneert. Nou, dat was eigenlijk mijn bedoeling om dit te uiten. Ik hou ook heel veel spanning in mijn lijf. Ik zie eigenlijk het al in verhalen wat ik hoor, vergelijken met mijn eigen situatie. Er is enorme spanning altijd in mijn lijf en in mijn gevoel en de geest. Dus een hele systeem, die drie bundel, die één is of niets is. En het lijkt dat alles met touwtjes verbonden is met een spijker in het midden. Bij dat midden kan bij de ene daar zijn, de andere is daar, daar, maar het is altijd ergens, bij mij in ieder geval is het hier. En als er ruimte is, dan is het gedoe niet meer. Dan het is niet terugtrekken of naar kijken, nee, dan ben je ook niet meer bezig. Dan is het gewoon lekker ruim en dan maak je ook geen zorgen. Maar als dat niet er is, dan is er weerstand naar de andere, want die zit opgesloten, dan komt hij naar jouw opgeslotenheid, dan wordt twee opgeslotenheid, dan wil hij gewoon een schop geven en dan eruit gooien. En als iemand ruim is, dan wil ik graag naast hem zitten en dan is het heerlijk. Dan helpt hij om te tilt jou op. Dus eigenlijk het is een hele gezonde egoïsme op dat niveau, vind ik het zelf. Want het gaat naar de ruime, ruimere kant. En als het niet is, dan vraag je me af. Dit is een soort visuele cirkel. Ik kan zichzelf niet bevrijden, inderdaad. En zelf zit hij in dat gevangenis. En komt hij gewoon niet. Ik kan wel 20, 30 jaar blijven satsang volgen of pranayama doen. Of alles doen, helpt gewoon niet. In mijn gevoel, ik heb het gevoel echt, alleen met de dood kom ik een beetje tot de rust. Want alleen in slaap vind ik mijn rust. Wanneer er geen dromen zijn. Want soms komen dromen waar angst van de mens is niks vergelijking mee.
Ja.
Nee, echt waar.
Ja, maar dan geldt toch wel.
En ik kan op een stoep slapen trouwens, ik ben niet bang voor mensen. Ik kan echt op een stoep in Manhattan slapen, of waar dan ook.
Hoe
het, ik absoluut geen probleem.
Hoe het ook zij bullend, wanneer er zo'n spanning is, dan is er een afweer.
Ja, maar de afweer door wie? Door wie?
Dat is het hele systeem. Maar het ik is er ook. Het is ook een ik-afweer. Een ik-centrum. En natuurlijk heeft dat zijn wortels ook in de hele biologische sfeer.
Natuurlijk kunnen we niet voelen van de pijn uiteindelijk daarop.
Tuurlijk. Maar
want
hoe
als
het ook
veilig was, dan had hij het gewoon opgegeven. En dan wist hij, ik ben gekomen tot een overtuiging dat ik eigenlijk een ellende ben. Ik ben een ellende die zichzelf wurgt voortdurend. Het enige wat ik kan gewoon mezelf loslaten. En het lukt niet.
Wanneer je terugkeert naar het zelfzijn, wanneer je zo ruim bent.
Ja, maar als die ruimte niet is.
Je voelt je af en toe best ruim.
Heel af en toe. Heel af en toe. Dan ben ik liefdevol. Iedereen is ook één met de ander. Als het dichtgesluit is, dan wil ik iedereen neersabelen, joh.
Maar daarvan moet toch de redding komen?
Daarvan, ja, maar daar, het is echt hoofdloos, vind ik het. Wat mijzelf betreft. Ik zit 7 jaar met een riem te roeien. Echt. En ik vind het zo triest. Zo triest voor mezelf. Ik vind het nog triester dat ik het niet kan mijn mond houden en gewoon door de weerstand, want ik heb het gevoel dat er geen einde hier aankomt. Ik weet niet, het klopt iets niet, wat is het, ik weet het niet. Het is uiteindelijk dat ik maar, wat moet er daaraan gebeuren? Met actie lukt niks.
Nee, maar het is toch wel duidelijk dat wanneer er iets in de goede richting zal gebeuren, zal het moeten komen van jezelf zijn in die ruime vorm, in die ruimte.
Ja, die is er echt niet, helaas.
Die is er wel regelmatig.
Met kieberazernij en paranoia en noem maar op.
Maar die is er wel.
Lichamelijke spanning.
Je hebt al een paar keer gezegd dat die er af en toe niet van is.
Ja, dus inderdaad, het lijkt gewoon dat de pauze is in de gevangenis. We gaan een sigaretje roken buiten in de tuin. Fup, na 5 minuten is het weer. Misschien over 5 maanden weer.
Waar zit dan de mogelijkheid, wanneer je die ruimte ervaart, om daarin nog bewuster aanwezig te zijn? Dat
misschien
is de enige mogelijkheid.
Misschien in de slaap. Ik weet niet. Nou, ik ben bijna eigenlijk om daaraan te komen. Dat is enige gerust. En daar ga ik ook bewust worden. Want ik zie de bewustzijn eigenlijk als de ellende. Als er geen bewustzijn is, dan is er ook dit gedoe ook niet.
Ja, maar
verlichting
dan
of niet verlichting. Want kijk, als dat in vorm. Daarom vind ik de absolute duisternis. Het is als absolute vrede en niet absolute licht. Het licht voor mij is echt iets als heel raars. Die is echt een plotseling verschijnsel. Die komt uit het niets. En dat is het. Dat zegt u zelf. Dat zegt Maharaj. Dat zeggen al die wijzen.
Ja.
Er was niks. En toen kwam dit licht. Die begonnen het verschijnsel naar te happen als bedelaars.
Maar wat is het eerste? Dat is
Dat weet ik. Heel diep.
Zelf zijn.
Ik weet,
dat is, zelf zijn.
Ja, ik, daar, zelf ik zou het doen als zeggen de absolute duisternis.
Goed, wat daarvoor ja. ligt, noem dat maar het absolute.
Geen vorm zijn, geen geluid.
Noem dat maar het absolute. Ja. Maar zodra er iets is, is er, oh ja, dit zelf zijn oneindig. Ik ben.
Ik ervaar het echt niet zo, helaas.
Je zult dat moeten ervaren in die fasen waarin je wel die ruimte ervaart.
Dit is ooit dit ervaren als een beetje een hele grote zijn die heel aantrekkelijk is. En toen wist ik, oh, dit is een heroïne. Want dit laat mij nog hier langer blijven. Want toen zei Satya Tenanda, de wereld van de goden noemen. Fuck, wil ik het niet. Laat gewoon die vormloosheid waar duisternis... Niks is, geen ik, geen dat en geen niks.
Je zult het moeten vinden in het hele gewone, wat jij noemt dan, heel ruim zijn, dat die ander er ook mag zijn. Dat is een stukje openheid en dat is het belangrijkste wat er is.
En er komt geen bris door deze poort, helaas.
Wanneer je dat toch ervaart, dan is er toch al een bris.
Dat was mijn drugs dan.
Wanneer jij open bent...
Dat was mijn drugs en... Hielp ook niet, want de rest kom je terug aan.
Ja, nee, goed. Ik weet dat het allemaal heel zwaar speelt bij jou. Maar zoals je af en toe bent, dan is er een stuk openheid. En vanuit die openheid zal het verder moeten komen. Dat is het enige. En ik kan niks anders doen dan daarop te wijzen.
Ja,
word bewust, word bewust van die situatie wanneer er wel meer een ruimer zelfzijn bij je is.
Mm-hmm.
Word daarvan bewust... Want daar vandaan kan het alleen maar komen.
Maar dat zeg ik ook. Het is vanzelfsprekend. Wanneer het hier is, dan laat je alles los. Al die gedoe, ik verdwijn zelf. Anders, dan hoef je echt niet van bewust te zijn. Want, dan ben je vanzelfsprekend.
Wanneer je het over de dierlijke situatie hebt, dan weet je dat er problemen blijven. Want zodra er weer iets bewustzijn komt, wat bij de menselijke situatie hoort... dat er weer problemen komen. Dus dat is een tijdelijke beneveling... wanneer je vanuit de menselijke situatie ziet. Dan kun je niet meer terug naar de dierlijke situatie. Dus het zal op een andere manier over moeten komen. Niet in het zijn van de dieren onbewust. Maar het zal vanuit het bewustzijn moeten komen.
Van de dieren zelfs.
Ja, maar goed. Hoe dan ook, er zal bewustzijn moeten komen. En dat is er regelmatig bij jou... De vorige keer dat we elkaar spraken ook. Toen was daar een stuk stilte en bewustzijn. En ruimte.
Ja, die... Zochtens is iets kwart over acht en 9 uur is hij niet. En...
Hoe het ook zit.
Maar begrijp je ook dat een soort moedeloosheid is hier?
Ik kan me dat heel levendig voorstellen. Ja. En dat het zwaar is, dat zie ik natuurlijk ook.
Ik weet echt geen raad meer mee. Ik kan ook zelfs niet meer omhuilen of omlachen... Het is gewoon, het enige was, zelfs hopeloos is te veel. Ja.
Wanneer er iets meer ruimte ontstaat, wees daarvan bewust. Want dat is het. Heel simpel. En dat andere, dat kan er allemaal nog zijn. Maar zodra er iets meer ruimte is, en dat is er regelmatig bij jou. Ja, dat herkennen. Oké. Laat ik hierbij blijven, bij die sfeer waar iets meer ruimte is. En er komt meer ruimte. Zo zal het gaan. En de rest inderdaad maar alles loslaten. Laat maar zoals het gaat. Maar in die ruimte die er is, dat zul je moeten herkennen. Ook al is het af en toe maar even een flits, ook dat... En dat is het bij jou wel degelijk. Blijf daarbij en voor de rest laat maar zitten. als je dan zover in het moeras ligt. Er wordt een touw gegooid. Enige doorslaggevende om gered te worden is dat je de touw herkent. Hoe beroerd je eigen situatie ook is. Er is alleen maar een bevrijding mogelijk wanneer je ergens iets herkent wat het begin is van die bevrijding. Ook al is dat wat je herkent maar heel klein, miniem, is dat toch het begin. En de moeilijkheid die je verder zou kunnen bedenken allemaal, die er nog misschien zou kunnen komen, die doet er dan niet toe, die moet er niet meer toe doen, want je zult de eerste stap moeten doen van de herkenning, het accepteren als een mogelijkheid. Afstanden doen er ook niks toe. Wanneer je weet dat aan de andere kant van de wereld je redding ligt. Zeg je, ja, dat is zo ontzettend ver weg. Ja, je weet. Wanneer je één stap kunt doen, dan is dat het allerbelangrijkste. Want dat is het begin dus van de weg naar redding. Als er ergens een besef is dat er een bevrijding mogelijk is, dan zit er in de kern van dat besef al de redding. Als je eigen situatie er zo ervaart en definieert dat er geen redding meer mogelijk is, in absolute zin, ja, dan houdt alles op. Daarom is in het begin ook zo verschrikkelijk belangrijk dat je gaat vergelijken, dat je toch bewust wordt van je situatie, dat die situatie niet altijd even somber en donker en vast zit. Maar dat er fluctuaties zijn. Dan zeg je nou, in een ietsje ruimere situatie, nou dan is er meer mogelijk. Je hebt psychiaters die dat ook zeggen van mensen die zwaar psychotisch zijn. Ook in de psychose is het niet altijd even zwaar. Maar soms dan is er toch wel ietsje weer beter bewustzijn. Nou, dat zijn nou juist de aanknopingspunten. Wanneer de persoonlijke kwestie daar weer meer bewust wordt. En wanneer dat wordt opgepikt. Dan zijn er voorbeelden van dat mensen zo er helemaal uitgekomen zijn. Aan het begin staat werkelijk iets van herkenning. als er maar een miniem brokje hoop is. In die hoop wordt de huidige toestand, hoe zwaar die ook is, al overschreden. Dat was heel wat. Mm-hmm. Bouw het helemaal weer op. Ja, volgende week dus hier geen satsang, over 14 dagen. Tot daar, tot ziens.